Broeders en zusters, vanavond begin ik u te lezen uit het tweede deel van Jozua 1. Jozua 1 vanaf vers 10, waar staat: toen gebood Jozua de ambtlieden des volks, zeggende: ga door het midden des legers en beveelt het volk, zeggende: bereid teerkost voor uw lieden, want binnen nog 3 dagen zult gij lieden over deze Jordaan gaan, dat gij ingaat om te erven het land, het welk de Heer uw God uw lieden geeft om te beërven. En Jozua sprak tot de Rubenieten en Gadieten en de halve stam van Manasse, zeggende: gedenkt aan het woord het welk Mozes, de knecht des Heren, uw lieden geboden heeft, zeggende: de Heer uw God geeft uw lieden rust en hij geeft u dit land. Laat uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee blijven in het land dat Mozes uw lieden aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft. Maar gij lieden zult gewapend trekken voor het aangezicht uw broederen, alle strijdbare helden, en zult hen helpen totdat de Heer uw broederen rust geven als uw lieden, en dat zij ook erfelijk bezitten het land dat de Heer uw God hun geeft. Als dan zult gij lieden wederkeren tot het land uw erfenis, en zult het erfelijk bezitten dat Mozes de knecht des Heren uw lieden gegeven heeft aan deze zijde van de Jordaan tegen de opgang der zon. Toen antwoordde zij Jozua zeggende: al wat gij ons geboden hebt zullen wij doen, en alom waar gij ons zenden zult zullen wij gaan. Gelijk wij in alles naar Mozes hebben gehoord, alzo zullen wij naar u horen. Alleenlijk dat de Heer uw God met u zij, gelijk als hij met Mozes geweest is. Alle man die uw mond wederspannig wezen zal en uw woorden niet horen zal in alles wat gij hem gebieden zult, die zal gedood worden. Alleenlijk wees sterk en heb goede moed. Tot zover. En dat is dan inderdaad het laatste deel van dit eerste hoofdstuk van het boek Jozua. Het eerste hoofdstuk waarin wij eigenlijk van doen hebben met een algemene inleiding tot het boek als zodanig en tot de gebeurtenissen van het boek, maar daarmee ook tot het thema waarvan deze geschiedenis eigenlijk spreekt. Want hoe dat ook zij, de hele geschiedenis van Jozua staat rechtstreeks model voor de situatie waarin wij als kinderen Gods ons in onze tegenwoordige bedeling bevinden, waarbij wij inderdaad toegevoegd zijn aan het volk Gods en waarin de Heer ons beloften gedaan heeft met betrekking tot een vaderland, een beter vaderland moet ik u dan zeggen, met de woorden uit Hebreeën 11. Maar het idee is wel dat we dat vaderland inderdaad zouden ingaan, onze voedsel als het ware daarin zouden zetten, en we zouden dan ook vaststellen dat de Heer ons al dat land gegeven heeft. En terwijl ik land zeg, bedoel ik uiteraard hemel, want dat is waar deze dingen over spreken. De strijd in het algemeen die we tegen zullen komen in het boek Jozua is de uitbeelding van de strijd waarin wij als gelovigen nou eenmaal terecht zijn gekomen. Een strijd waarin wij in ieder geval terechtkomen wanneer wij inderdaad zoeken de dingen die boven zijn en ons bewust zijn van onze hemelse roeping en erfenis en ook inderdaad willen wandelen daar waar de Heer ons gezet heeft. Want onze wandel, zegt de Statenvertaling in Filippenzen, onze wandel is in de hemel. Zo is dat nou eenmaal. Wij maken deel uit van hemelse dingen en dat is precies de erfenis die ons ook daadwerkelijk beloofd is. Maar wij zouden in navolging van Israël eenmaal in verband met Canaan, zouden ook wij onze erfenis in bezit nemen, om zo te zeggen. Wij zouden het inderdaad binnengaan en de strijd niet vrezen en vertrouwen op de beloften die God gedaan heeft aan ons, specifiek in het Nieuwe Testament. Maar het zijn dezelfde beloften als die hier in Jozua gedaan werden en herhaald werden feitelijk ook aan het volk. In de eerste plaats hebben we gezien dat die positie van het volk feitelijk en in de eerste plaats gegeven wordt aan Jozua zelf. En zo is het in onze dagen ook, want de positie van de gemeente ligt niet vast in onszelf. We hebben die beloften ook niet gehad op persoonlijke titel, om zo te zeggen, maar ze liggen vast in de Heer Jezus, waarvan Jozua zelf naamgenoot is, maar waarvan Jozua natuurlijk in de eerste plaats een type is. Voor zover wij onze erfenis zouden binnengaan en onze hemelse positie in zouden nemen, zou dat zijn omdat wij inderdaad onze overste leidsman navolgen. En ik ontleen de gedachte en niet alleen de uitdrukking, uiteraard aan de Hebreeënbrief. Want wij zouden navolgers van Christus zijn. En dat ontleen ik dan voor het gemak dan maar weer even aan Efeze. Want het is de algemene gedachte die wij in het Nieuwe Testament vinden. Wij zouden navolgers zijn van Christus zelf. Wij zouden navolgers zijn van Jezus. Dan wel Joshua, want het is en blijft dezelfde naam. En op die grond hebben wij inderdaad een hemelse positie en erfenis. En dat is het eerste wat in dit boek naar voren komt. Het tweede punt wat in dit boek en in dit hoofdstuk naar voren komt, is dat al deze dingen ons gegeven worden, maar dat ze vast liggen in dat wij goede moed zouden hebben, dat wij waarnemen zouden te doen naar alles wat God gesproken heeft. Zijn woord zou niet wijken van onze mond, maar wij zouden dat overleggen dag en nacht. En als dan zullen onze wegen voorspoedig zijn en als dan zullen ook wij verstandelijk handelen, vrij na vers 8 van dit hoofdstuk. En dat zijn precies de dingen die wij zo ook in het Nieuwe Testament tegenkomen, en in het bijzonder ook in de zogeheten gemeentelijke brieven. Het volgende punt wat hier genoemd werd en waar we vorige keer over gesproken was naar aanleiding van vers 10 en vers 11, waar inderdaad Joshua opdracht geeft aan het volk, weliswaar, maar hij doet dat via de ambtlieden des volks, via de oudsten, want Israël kende nou eenmaal een raad van oudsten en die worden ongetwijfeld ook hier bedoeld. Het is één ding dat de raad van oudsten in zichzelf een type is van heel de gemeente. Want het blijft zo dat zoals de raad van oudsten zich verhoudt tot het volk Israël in het algemeen, zo verhoudt de gemeente zich tot Israël. En misschien moet ik zeggen, zo zal de gemeente zich verhouden tot Israël, maar dat is een ander verhaal. Waar het hier om gaat, in deze samenhang hier in Joshua 1, is natuurlijk de eenvoudige gedachte dat ook de gemeente ambtlieden kent. De term ambt wordt ook inderdaad gebruikt in het Nieuwe Testament. Zij het dan in een niet al te officiële betekenis en zeker niet in een betekenis die via kerkelijke instelling daaraan wordt gegeven. Maar ik hoef alleen maar even uit 1 Timotheus te citeren, waar staat opziener wil worden, die begeert een treffelijk ambt. En daar wordt dus inderdaad dezelfde term gebruikt. Het is namelijk een functie. Het is ongetwijfeld ook een vooraanstaande, dan wel vooraangaande functie. En die wordt in het Nieuwe Testament ook uitgebreid beschreven. Want zo is dat nou eenmaal. Het is altijd zo dat, laat ik het voorbeeld van de kudde nog maar weer even aanhalen. Het is altijd zo dat in de kudde bepaalde schapen dominant zijn. Dat is nou eenmaal zo. Dat hebben ze nou eenmaal. Daar zijn ze niet voor aangesteld, maar dat werkt nou eenmaal zo. Men ontkomt daar ook niet aan. En het is maar goed ook, want ik ben nog altijd blij. Dan spreek ik persoonlijk dus maar. Ik ben nog altijd blij voorbeelden gehad te hebben. Niet alleen in de persoon van onze heiland zelf, maar ook in de personen van andere gelovigen. En die heb ik nog, gelukkig. Dat blijft namelijk zo. En het is ook een heel normale en gezonde situatie. En in de gemeente gaat het ook zo. In het Nieuwe Testament, dat wil zeggen nog in de Nieuwtestamentische geschiedenis, vinden we dat ook terug. Want de Heer Jezus zelf gaf zijn opdrachten, de echte Joshua dus, gaf zijn opdrachten inderdaad aan zijn discipelen. En die discipelen werden apostelen, maar bovendien oudsten. En zo bleef het ook altijd. Via deze apostelen en via oudsten in het algemeen wordt nou eenmaal het woord Gods gebracht tot het volk als zodanig. En het term volk is bepaald niet denigrerend bedoeld, uiteraard. Want wij allen boren nou eenmaal door geloof en door wedergeboorte tot datzelfde volk. Maar het gaat nou eenmaal op deze wijze. Dus Joshua gebood de ambtlieden en die ambtlieden zeiden weer tot het volk. Bereid teerkost voor uw lieden, vers 11. Bereid teerkost voor uw lieden, want binnen nog 3 dagen zult gij over deze Jordaan gaan, dat gij ingaat om te erven het land het welk de Heer uw God uw lieden gegeven heeft. Dat wil zeggen, het is een boodschap tot voorbereiding. Men zou gereed zijn om de strijd te trotseren, want dat is waar het in de praktijk op neerkomt. Het is diezelfde boodschap die in onze dagen feitelijk ook gepredikt wordt, dan wel zal worden. De gedachte namelijk dat wij voorbereid zouden zijn op de strijd die ons als kinderen gods nou eenmaal wacht. Zo is dat nou eenmaal, en ik zeg wacht. Maar ik hoop niet dat dat voor u op u van toepassing is, eerlijk gezegd. Ik hoop eerlijk gezegd dat u precies weet, precies misschien niet, maar ongeveer dan, hè. Dat u ongeveer weet waar het over gaat. Want hoe dat ook zij, wanneer wij als kinderen gods inderdaad ons bewust zijn van onze positie, wanneer we ons bewust zijn wat de Heer van ons verwacht, wanneer wij ons bewust zijn dat wij een wandel hebben, een leven hebben dat zich niet zou afspelen zozeer in onderaardse omstandigheden, in deze zienlijke wereld, maar dat wij integendeel een positie hebben ontvangen reeds in de hemel. En wanneer wij dus zoeken de dingen die boven zijn, ik citeer zo vrij even uit Efeze 2 of, en nu uit Colossense 3 ineens, hè. Wanneer wij dus zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. Kortom, wanneer wij godzaliglijk willen wandelen, de term moet in de achterlangsbrand bekend zijn. Wanneer wij godzalig willen wandelen, dan zullen wij vervolgd worden. Ik citeer het uit Timotheus. Allen die godzalig willen wandelen, zullen vervolgd worden. Komen in de strijd terecht. Of misschien was het meer gepast, maar ik had het eigenlijk nog even willen bewaren. Misschien was het meer gepast om meteen uit Efeze te citeren. Want als daar gesproken wordt over de praktische consequenties van het feit dat wij kinderen God zijn geworden, wordt gezegd dat we punt 1 deel uitmaken van een volk, en we zouden binnen dat volk, binnen de gemeente, ons benaastigen om die geestelijke eenheid te bewaren. Dat is Efeze 4. Wij zouden de nieuwe mens aandoen, dat is ook nog Efeze 4. Wij zouden wandelen in het licht, dat is inmiddels Efeze 5. Wij zouden vervuld worden met de geest die in ons vrucht zou dragen, dat is ook Efeze 5. Wij zouden elkander onderdanig zijn, dat is ook Efeze 5. Maar ik neem nu maar even voor het gemak een heel grote sprong om niet te verdwalen. Maar het is nog Efeze 5, wij zouden elkander onderdanig zijn. En daarna staat er, doet aan de gehele wapenrusting Gods, want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten enzovoorts. Waarmee maar gezegd wil zijn dat als wij ons houden aan hetgeen vanaf hoofdstuk 4 gezegd wordt, nou vanaf hoofdstuk 1 mag ook, maar wanneer we ons houden aan hetgeen vanaf hoofdstuk 4 gezegd wordt, namelijk wanneer wij de consequenties op ons nemen, de verantwoordelijkheid op ons nemen die wij als kinderen God zouden dragen, dan blijken wij terecht te komen in een strijd. En dat is maar waar het om gaat. En wij zouden daarvoor niet alleen bewapend zijn, dat is ook wat Efeze 6 natuurlijk zegt inmiddels, en dit schriftgedeelte trouwens ook, maar wij zouden in de eerste plaats ook voldoende teerkost hebben. Bereid teerkost voor uzelf. Teerkost is gewoon voedsel. Kost om te verteren. Je hebt ook andere kost. Dat is alles wat je in het leven nodig hebt, maar teerkost meer in het bijzonder bestaat dan uit voedsel. Want dat heeft men nodig om niet alleen in leven te blijven, maar ook om te leven als zodanig. Om dingen te kunnen doen, om bekrachtigd te worden enzovoorts. Wel, diezelfde waarheid is inderdaad ook op ons van toepassing. Het zal u duidelijk zijn, ik hoop niet dat ik het uitgebreid hoef uit te leggen, zal u duidelijk zijn dat wij als kinderen Gods, als pasgeboren kinderkens in Christus, zeer begeerig zouden zijn, want je moet vooraan beginnen natuurlijk, zeer begeerig zouden zijn naar de redelijke, onvervalste melk. Wat was dat? 1 Petrus 2. Ja, er zit iemand, dat moet ik even noteren. Ja, dat baby's krijgen eerst melk. Dat is voor ons ook zo. He, wij als kinderen Gods, het eerste wat we nodig hebben is melk. Dat heeft te maken met het woord Gods. Want alle voeding die wij ontvangen als kinderen Gods komt nou eenmaal uit dat woord van God, dan wel bestaat uit dat woord van God. U weet wel, dat staat in het Oude Testament al. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. En als het elders in de Bijbel geciteerd wordt, staat er, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat, dan wordt het ineens verklaard. Maar in het algemeen bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. Zoals het woord ooit leven gaf en zelfs zoals alle dingen door het woord geworden zijn, vrij naar Johannes 1 uiteraard, zo geldt dat niet alleen voor de oude schepping, maar ook voor een nieuwe schepping en zelfs voor ons individueel als nieuwe schepselen in Christus. Wij zouden gevoed worden. We zijn niet alleen geboren, wedergeboren uit het woord Gods, maar we worden ook gevoed uit datzelfde woord Gods. En in de eerste plaats door melk, zegt de apostel Petrus. Paulus zegt dat ook, alleen hij verwijt daarbij tegelijkertijd zijn lezers dat ze daar nog steeds mee bezig zijn, met die melk. Maar niettemin blijft het dezelfde waarheid. Het begint met melk en de melk heeft van doen met alles wat het woord God zegt met betrekking tot aardse omstandigheden, met het aardse leven. Eigenlijk dus ook in belangrijke mate met betrekking tot het oude leven. Maar ik bedoel eigenlijk gewoon het aardse leven en de zienlijke dingen. Dat heet melk. En zodra dat woord God spreekt over de hemelse zegeningen waaraan wij deel hebben gekregen, en over onze hemelse toekomst en erfenis, heet het ineens niet meer melk, maar heet het vaste spijs. Er wordt een belangrijk verschil tussen gemaakt. Dat kunt u zo terugvinden, ik zoek het niet op, want het kost zoveel tijd. Maar dat kunt u zo terugvinden aan het einde van Hebreeën 6, aan het einde van Hebreeën 5, sorry, en aan het begin van Hebreeën 6. De gedachte is namelijk dat zodra gesproken gaat worden over onze hoge priester enzovoort in de hemel, en zodra gesproken wordt over onze dienst en wandel in de hemel, waarbij wij hemelse dingen zouden dienen, is ook een uitdrukking uit Hebreeën, dan heet het ineens vaste spijs. En dezelfde terminologie komen we tegen in 1 Korinthe 3, eigenlijk 1 Korinthe 2 al, maar 1 Korinthe 3 in elk geval, de eerste verse, want daar zegt de apostel, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht nog niet, dat wil zeggen, jullie verdroegen het niet. En het is duidelijk waar het over gaat, want de Korintiërs hadden belangstelling, ongetwijfeld, voor het aardse leven, ook zeker voor het aardse leven van de gelovigen, maar ze hadden geen belangstelling voor hemelse dingen, en daar zaten we net in. En dat, zegt de apostel, dat is vaste spijs, maar die willen jullie niet hebben. En aan het helemaal aan het eind van de tweede Korinthebrief heeft hij het daar nog over. En zegt, jullie staan me niet toe. Jullie staan me zelfs niet toe om daarover te spreken. Over die hemelse dingen die ik gezien heb en die ik van Gods wegen heb ontvangen. Enzovoorts. Maar niettemin, wij zouden gevoed worden met melk. Eerst en daarna, de rest van ons leven uiteraard, vaste spijs. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Niet met melk en vaste spijs, maar eerst met melk en daarna met vaste spijs. En dat blijft ook altijd zo, als het goed is. En wij zouden dus gevoed worden door het woord Gods. De gedachte is eenvoudig deze, dat het voor die strijd die hier aangekondigd wordt, en dus voor de christelijke levenswandel in het algemeen, noodzakelijk is dat men kennis heeft van het woord Gods. Dat men namelijk melk heeft ontvangen en vaste spijs. Dat men gevoed wordt. Maar ik ben van mening, laat ik het zo zeggen dan. En natuurlijk is het zo, dat weten alle gelovigen, hè. Als men problemen heeft in het leven, dan moet men de Bijbel open doen, want het schijnt zo te zijn, hebben wij ons laten vertellen, dat de Bijbel het antwoord geeft op alle vragen. Toch of niet? Ja, ik ontken dat absoluut niet. Ik sta er wel een beetje bij te grenzen natuurlijk. Maar ik ontken dat niet. Maar op de manier waarop ik het nu zeg, zeg ik het wel erg naïef. Want ik geef u de verzekering, dat meen ik. Misschien dat u een uitzondering bent, maar vooruit. Maar in het algemeen ben ik van mening dat als men problemen krijgt in het leven en men moet dan onder die omstandigheden alsnog de Bijbel openslaan om uit te zoeken wat men ermee moet, dan is men te laat. Dat is te laat. Dat werkt namelijk niet meer. De kans is trouwens levensgroot aanwezig dat u dan nog de Bijbel open moet doen, dat u dan komt tot een wijze van schrift verklaren die alleen werkt ter bevestiging van uw eigen vooroordeel. Namelijk, ik wil graag dit of dat, kan ik ook in de Bijbel een tekst vinden waarin ik daarvoor toestemming krijg. Dat heet schriftuurlijk onderbouwen. Heb je dat? Schriftuurlijk onderbouwen. Het bouwsel is er al, maar nou het fundament nog. En u begrijpt dat dat zo gewoon niet werkt. Dat fundament dat hoort er eerst te zijn namelijk. Wij horen die dingen te weten. Misschien stel ik het wel te ideaal voor. Het lijkt me toch niet verkeerd. De eenvoudige, het ideaal is eigenlijk dat wij de dingen weten en als we ze beleven, dat wil zeggen als de dingen ons overkomen, dan herkennen wij dat en dan weten we ermee om te gaan. Dat is het eigenlijk. Andersom. Men moet niet eten als men zwak is, men moet eten om te voorkomen dat men zwak wordt. Als men in de sport niet op tijd eet, dan kan men het rustig vergeten. Als men tot ontdekking komt, hé, ik heb te weinig voedsel tot me genomen, is het op hetzelfde tijdstip te laat. En daar gaat het om. En dus staat er, bereid teerkost voor jullie. Misschien kan ik een ander voorbeeld geven. Ik meen dat aan Timotheus geschreven wordt, dat als hij aan bepaalde gelovigen bepaalde verantwoordelijkheden oplegt, dat zou hij namelijk doen, dan zou hij dat niet doen aan gelovigen die pas kort geleden tot geloof gekomen zijn. Ik vertel het maar zo eenvoudig mogelijk. En dat zou hij niet doen, gewoon omdat zulke kinderen gods inderdaad niet voldoende teerkost hebben. Niet voldoende ervaring hebben. Niet voldoende zich bewust zijn van hun eigen positie. En in ieder geval te weinig kennis hebben van het woord gods in het algemeen. En dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Het zijn dingen die je zelfs in de maatschappij zo zou moeten toepassen. Je moet niet mensen verantwoordelijkheden opleggen waarvan je van tevoren kunt weten dat ze het niet kunnen dragen. Of je moet er blij blijven, zou ik maar zeggen, om ze wat te leren. Maar dat is een ander verhaal. Maar zo is het nou eenmaal. En wat Paulus schrijft in Timotheus daaromtrent, is dat als hij dat soort dingen wel doet, dan zou je zich moeten realiseren dat zulke kinderen gods, als ze dingen te dragen krijgen die ze feitelijk nog niet kunnen dragen, dat ze onvermijdelijk de prooi worden van de duivel. Want het is niet alleen maar een kwestie van zwakheid en niet kunnen dragen. Het punt is gewoon dat als men de Heer wil dienen, komt men in de strijd terecht en krijgt men van doen met de tegenstander. Daar zou men op voorbereid moeten zijn. En als men dat niet is, loopt het gewoon fout. Daarna denk ik, in het geheim dat de apostel Paulus die dingen weliswaar schrijft aan Titus, maar dat hij ze vermoedelijk zelf ook beleefd heeft. Want toen hij zojuist tot geloof gekomen was en meteen de Heer wilde gaan dienen, want daar was je toch voor geroepen, dat wist hij van meet af aan trouwens ook, dat het zo was. Toen hij dat meteen wilde gaan doen, ging het ook niet. En hij werd dus terug naar huis gestuurd. Zeg ik altijd, uiteraard om zijn huiswerk over te doen. En pas jaren later werd hij opnieuw van huis gehaald en wilde de Heer hem gebruiken. En wat heeft hij thuis gedaan? Dus ik zeg zijn huiswerk over doen. Je kunt ook zeggen, hij heeft teerkost bereid. En daar gaat het maar om. Ik geloof dat er zoveel fout gaat in het leven van gelovigen in het algemeen. En zelfs in meer specifiek de dienst aan God, ook in de hogere betekenis van de term, doordat men gewoon veel te weinig kennis heeft, veel te weinig teerkost heeft, veel te weinig het woord van God geconsumeerd heeft, om zo te zeggen, veel te weinig in voorraad heeft en dus leeft op een veel te smalle basis en met veel te weinig kracht in zichzelf. En dan gaat het gewoon fout. En dan zeg ik, dan gaat het gewoon fout. Ik moet zeggen, dan krijgt de tegenstander je te pakken. En anders moeten we de dierenwereld als voorbeeld nemen. Maar ik vrees dat we in Nederland nauwelijks nog wilde dieren hebben. Maar in het wild is het in ieder geval, als dieren maar een beetje verzwakken, vallen ze meteen ten prooi aan hun vijand. Dat gaat nou eenmaal zo. Zolang ze gezond zijn, gaat het goed. Maar zodra ze maar iets verzwakken, is het meestal meteen gebeurd. Er zijn maar weinig dieren puur in het wild, er zijn maar weinig dieren die gewoon van ouderdom sterven. Ze worden ziek, ze worden kreupel, weet ik veel wat. En ze krijgen geen voedsel, weet je veel. En ze vallen ten prooi aan hun natuurlijke vijanden. En onze natuurlijke vijand is uw tegenpartij, de duivel. Staat letterlijk zo in Petrus. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En er gebeurt op het moment dat wij zwak zijn. Dat we er niet op bedacht zijn. En bij verrassing gebeuren dat soort dingen. En vandaar, bereid teerkost voor uw lieden. Men zal daarop bedacht zijn. Het is trouwens een algemeen onderdeel van de strategie altijd, hè? De bevoorrading. Het is bekend dat grote legers verslagen werden gewoon omdat de bevoorrading niet deugde. Het is zelfs zo dat grote legers juist het onderspit Delfden. Ja, ik moet even weten. Ja, goed. Maar het onderspit Delfden. Gewoon omdat ze te groot waren. En omdat ze dus niet onderhouden kon worden. Dus ze niet verzorgd konden worden. Dus ze geen voedsel kregen enzovoorts. Het is vrouw. En dat komt nogal eens voor, hoor, in de geschiedenis. Nou goed. Ja, niet alleen bij Napoleon. Dat is veel, veel verder terug ook. Nou goed. Maar zo zit het met ons ook. Wij zouden tevoren, voordat die strijd aangegaan wordt, zouden wij inderdaad teerkost bereiden en dus bekrachtigd zijn op voorhand, opdat we iets zouden hebben om op te teren. Dat is eigenlijk waar het over gaat. De andere kant van het verhaal staat er ook, die neem ik meteen maar even mee, want dat is die van vers 14, waar staat, het gaat er niet om tot wie het gezegd wordt, daar kom ik straks wel op terug, maar er staat, laat uw vrouwen, uw kleine kinderen en uw vee blijven in het land dat Mozes lied aan deze zijde van de Jordaan gegeven heeft, daar kom ik straks op terug, maar gij lieden zult gewapend trekken voor het aangezicht uw broederen, want die de stammen die in vers 12 genoemd worden, Ruben, Gad en de halve stam van Manasse, die zouden namelijk de voorhoede vormen van het leger, om zo te zeggen. En ze zouden voor het aangezicht hunner broederen optrekken, zoals elders ook gezegd wordt. En zij zouden gewapend trekken, oh hier staat het ook, gij lieden zult gewapend trekken voor het aangezicht uw broederen, alle strijdbare helden, en zult hen helpen. Op deze wijze namelijk, zij zouden vooraan lopen en daarbij gewapend zijn. In de eerste plaats is dat natuurlijk een volstrekt logische zaak. Als men weet dat men de strijd tegemoet gaat en met een vijand van doen krijgt, zou men zich wapenen en zich dus voorzien van de wapenrusting, om zo te zeggen, met de woorden natuurlijk uit Efeze 6. Ik moet even wat anders zeggen. Er is iets moeilijks aan de hand met de term die hier vertaald is met gij zult gewapend trekken. Want men kan aantonen dat het betekent gij zult bij vijven, zoals wordt het dan vertaald in, wat was het, Exodus geloof ik. Ja, ze zouden bij vijven optrekken. De verklaring die men dan geeft is men zou in rijen van vijf opmarcheren. In rotten heet zoiets in militaire dienst, in rotten van vijf. En ik heb het in het westen des lands ook eens een keer genoemd. Daar staat, in Exodus staat er, de kinderen Israël nu togen bij vijven uit Egypteland. En dat vond men toch al wat laat in de middag eigenlijk. Maar er staat er echt, Exodus 13 vers 18. Andere vertalingen geven ook daar, ze togen gewapend op uit Egypteland. Want dat is de andere vertaling. En die vertaling heb ik niet tenminste bezwaar tegen. Omdat in de schriftplaatsen waar de term gebruikt wordt, het zonder meer duidelijk is dat het inderdaad die betekenis heeft. Dus toch gewapend. Ik ga het niet uitleggen, want het is een taalkundige kwestie. Enzovoorts. Dat overigens, want anders dan vraagt u mij er straks toch naar, dat overigens dat gewapend zijn toch iets van doen heeft met een vijf, dat is zo vreemd nog niet, omdat als het echt gaat om de strijd in het algemeen, in de wereld, in de schepping enzovoort, is altijd een strijd tegen overheden en machten, dat is altijd zo geweest, en voor zover die strijd zal blijven, zal het ook zo zijn, tegen geestelijke dingen, en dat dat woord gewapend ook vertaald kan worden met bij vijven of met een vijf, dat ligt dan voor de hand, want vijf staat nou eenmaal voor geestelijke dingen in het algemeen. Vijf in de Bijbel spreekt altijd over onzienlijke dingen, sterker nog onzienlijke krachten, zowel positief als negatief. Dat wil zeggen, het kan op de macht van Satan slaan. Het kan ook slaan op de kracht Gods. En waar de kracht Gods bestaat uit genade, is de meest populaire, de meest bekende verklaring van het getal 5, dat het zou staan voor genade. En dat is dikwijls ook zo. Het is alleen een niet al te fundamentele verklaring, maar een beetje, hoe moet ik het zeggen, een beetje oppervlakkige. En hij klopt ook niet altijd dan. 5 staat voor genade, maar als je nou 5 koningen der Filistijnen hebt, of 5 steden der Filistijnen, geloof je toch ook niet dat het staat voor genade? Nee, dan heb je te doen met de kracht van de tegenstander. 5 staat voor onzienlijke kracht. En daarmee voor de onzienlijke wereld in het algemeen. Maar de grote kracht Gods komt tot uitdrukking inderdaad in genade. Omdat genade nou eenmaal de zonde en de wet overwint. En dus overwint genade de eerste beginselen deze wereld en daarmee zelfs heel de wereld. Toen heb ik het nagevraagd aan Paulus. En Paulus zei dat God tot hem gezegd had, toen Paulus bad om kracht. Toen zei God, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. Waaruit volgt dat de kracht Gods inderdaad bestaat uit genade. Genade is namelijk sterker dan wet enzovoorts. Bovendien, de grootste kracht die wij kennen is die van genade. Want daardoor zijn wij verlost geworden van de wet, de wereld, de zonde en de dood niet te vergeten. Toch? En door diezelfde genade Gods, waarmee je overvloedig is geweest over ons, Efeze 1 en 2, zijn wij zelfs gezet in de hemel. Dat heet de werking zijner kracht, welke hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, Efeze 1. Maar het vloeit voort uit de barmhartigheid Gods, dan wel uit de genade Gods, die ook daar uitgebreid genoemd wordt. Bovendien kennen wij de troon der genade, genade heerst. En dat is bewijs genoeg. Dat betekent dat genade inderdaad de grootste kracht is die er bestaat. En daar gaat het maar om. En dat dus die bewapening iets met een 5 van doen heeft, dat vind ik zo wel voldoende verklaard eigenlijk. Maar waar het om gaat is inderdaad, men zou gewapend optrekken. Dat geldt voor ons uiteraard ook. Dan moet ik u zeggen dat als ik dan toch even omsla naar Efeze 6, want er zit natuurlijk weinig anders op. Dat als wij omslaan naar Efeze 6 komen wij terecht bij de bekende woorden, die kennen wij van de zondagsschool. Waar staat in vers 11 van Efeze 6, doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige. De slang was listiger dan alle dieren des velds. Tegen de listige omleidingen des duivels. En ik ken het van de zondagsschool, want dat is natuurlijk prachtig. Dan krijg je eerst een mannetje in zijn ondergoed op het vernelbord, weet u wel. En dan krijgt hij langzamerhand de hele wapenrusting aan. De helm der zaligheid, het schild des geloofs en het zwaard des geestes. Ik weet het nog, want mijn pyjama zat er op de achterkant op geplakt. Hè? Nou, goed, laat maar zitten. Dat is van Elbert, broeder, ja. Ik weet niet, doet men dat nog eigenlijk, van Elbert? Komt het nog voor? Of is het tegenwoordig allemaal overhead, projectie en videoanimaties? Nee? Doen ze dat nog? Ja, toch wel. Leuk. Nou goed. Maar dat is heel makkelijk om dat visueel voor te stellen natuurlijk. Men zou deze wapenrusting aandoen. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik dat wel onthouden heb. Maar ik heb toen absoluut niet onthouden wat het eigenlijk allemaal voorstelde. Want waar is dan dat schild en waar is die helm enzovoorts? En hoe doe je die aan? Het is toch iets ingewikkelds. Maar het staat hier in Efeze 6, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Een soort harnas is het eigenlijk. Laat ik er eerst wat anders bij zeggen, want het maakt het al een stuk eenvoudiger. Doet aan wil zeggen trek aan. Omdat het over kledingstukken gaat. Een uitrusting, een outfit heet zoiets tegenwoordig. Toch? niet zorgen dat je die wapenrusting bij je hebt. De wapenrusting bestaat inderdaad uit kleding. Dat weet u natuurlijk, want u bent ook op de zonderschool geweest. Dus je hebt ook gehoord van vers 14. De gordel der waarheid. Het borstwapen, borstschild is het dan, hè? Der gerechtigheid. En de voeten geschoeid. Van die kistjes, weet je wel. De voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes. Het schild des geloofs uit vers 16. Om de pijlen te kunnen afweren enzovoorts. De helm der zaligheid op het hoofd. En in de hand, de andere hand. Want de ene hand heeft het schild. Dat is de linkerhand, broeder. Het schild is de linkerhand. Omdat het passief is. Ja. En het zwaard des geestes uiteraard in de rechterhand, omdat het actief is. Maar dat even terzijde, hoeven ze allemaal niet te weten waarom dat is. Maar zo werkt dat. Dus het is inderdaad een soort, hoe wil je dat zeggen? Het is kleding die men aan zou doen. Dat is waar het over gaat. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Waarom? Of waartoe? Om de vijand te kunnen verslaan? Nee, opdat de vijand ons niet zou verslaan. Het is precies andersom. Namelijk, wij zouden deze wapenrusting dragen, niet omdat we zo nodig de vijand moeten overwinnen, want dat hoeven wij niet. Wij zijn namelijk meer dan overwinnaars. Tussen iemand, maar we staan toch in de strijd, zeg ik, ja, dat wel, maar we hebben er geen last van. Als wij deze wapenrusting dragen. Want wij voeren geen aanvallende strijd tegen de Satan. Wij gaan gewoon onze erfenis binnen. Dat is al. Die de Heer ons gegeven heeft. En de duivel vindt dat niet leuk, want we komen op zijn terrein. Hij is immers nog in de hemel en hij is de overste van de macht der lucht. En hij staat aan het hoofd van overheden en macht en hoe het allemaal maar heten mag. Enzovoort. Dus we komen op zijn terrein. Bovendien, hoewel vele kinderen Gods het niet weten, weet hij heel goed dat hij met heel zijn leger uit de hemel zal verwijderd worden om plaats te maken voor ons. Hetgeen voltooid zal worden ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat was openbaar in 12, maar goed, dat ga ik nou toch allemaal niet bespreken. Hij weet het heel goed, dus zodra wij inderdaad zouden wandelen als kinderen God, zouden wandelen in de hemel zoals Filippenzen dat zegt, dan krijgen wij van doen met deze tegenstander. Wij zouden er echter geen angst voor hebben, vooropgesteld dat wij inderdaad deze wapenrusting aan hebben. Dat is alles. Maar wat ik er meteen bij moet zeggen, is dat dit een wat uitzonderlijke voorstelling van zaken is. Want onder ons gezegd, nou even los van dit onderwerp, wij als kinderen Gods, wat zouden wij eigenlijk aandoen? Er staat op veel meer plaatsen namelijk, wat wij aan zouden doen. Broeder, het is veel makkelijker. Wat zouden wij aandoen? Wij zouden de nieuwe mens aandoen. Wij zouden Christus aandoen. Dat hoef je niet eens ver te zoeken. Want er staat inderdaad één bladzijde eerder. Nog in Efeze 4. Waar staat vers 22. Dat wij zouden afleggen, uitdoen. Het gaat over kleding. Die terminologie is dat. Uittrekken. Wij zouden ons omtrekken. Dat is geloof ik Gronings, hè? Om wat?
Omboeien.
Die ken ik niet. Ik ken alleen omtrekken. Dat is ongeacht de uitspraak dan. Omtrekken, namelijk verkleden. De ene stel kleding uitdoen, het andere aandoen. Dus omtrekken. Ik vond het wel een leuke uitdrukking. Aantrekken, uittrekken. Dat hadden wij in het Westen, maar en verkleden zat er dan tussenin. Maar in het Gronings was het omtrekken, vond ik ook wel aardig, ja. Mag me nog omtrekken. Tenminste, omboeien ken ik niet, hoor. Dat is zo oud. Ik zal het opzoeken in het Gronings woordenboek, zuster. Ja. En nou goed, dat gij zoudt uittrekken, afleggen dus. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Zie je, wandeling gaat het over. dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling. Welke wandeling was dat? Dat was die van twee bladzijden eerder, namelijk uit Efeze 2. Daar gaat het in vers 1 en 2 over de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt. En dat was naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht enzovoorts. En hier in hoofdstuk 4 staat in vers 22 dat wij die wandel zouden afleggen. Of nog anders gezegd, dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, namelijk de oude mens. En daarmee de wandel van de oude mens, de gezindheid, de gerichtheid, zal ik maar zeggen, van de oude, namelijk van de natuurlijke mens. De oude mens namelijk die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En dat gij zoudt vernieuwd worden, omtrekken, heet dat dus, hè? Met het Groningsisme. Dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest, uw gemoeds, en de nieuwe mens aandoen. Er staat dus eerst bij dat het hier gaat om iets geestelijks, iets abstracts. Namelijk, wij zouden de gezindheid en het denken van die oude mens afleggen. Daar kun je maar zo voor kiezen hoor. Dat leg je gewoon af. Wij zouden namelijk veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Dat was Romeinen 12 natuurlijk, hè. Wij zouden namelijk vernieuwd worden, niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant, in de geest, in uw gemoed, in uw denken dus. En daarmee, vers 24, de nieuwe mens aandoen. En de nieuwe mens aandoen, dat is Christus aandoen, zo heet het ook bij gelegenheid. Maar het gaat natuurlijk om dat wij het leven van Christus zouden leven. Dat nieuwe leven wat wij hebben ontvangen ook inderdaad praktisch geleefd zou worden. Dat wil zeggen dat wij inderdaad onze wandel zouden hebben in het hemelse. Vrij naar Filippenzen, zowel als Efeze dan. Want daar is onze positie. Wij zouden inderdaad leven volgens de beginselen van Christus, om zo te zeggen. Wij zouden namelijk leven uit geloof, in plaats van door aanschouwen. Want leven uit door aanschouwen, dat is wat de natuurlijke mens doet. Maar leven uit geloof, dat is wat de Heer Jezus Christus deed en doet, overigens. Wij zouden niet aanmerken de dingen die men ziet, 2 Korinthe 4. Maar wij zouden aanmerken de dingen die men niet ziet, enzovoorts. En onder enzovoort valt Colossense natuurlijk. Wij zouden niet zoeken de dingen die op aarde zijn, maar wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, de dingen die in de hemel zijn. En met nog een andere uitspraak, wij zouden zoeken het koninkrijk Gods. En over de rest zouden we ons geen zorgen maken, omdat het ons zal worden toegeworpen, staat er. Het zal ons gewoon toevallen. Maar dat is wat het is. Wij zouden de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is. Dat wordt slecht begrepen omdat men dikwijls denkt dat de oude mens naar God geschapen is. Maar dat is niet zo, dat is een misverstand. De nieuwe mens is naar God geschapen. Naar Gods beeld, inderdaad. Zo zegt Romeinen 8 dat ook. En 2 Korinthe 3 enzovoorts. We zijn naar Gods beeld geschapen. Op grond niet van geboorte, maar op grond van wedergeboorte. En we zouden dus deze nieuwe mens aandoen. Dat wil zeggen, we zouden als nieuwe mens wandelen. We zouden ons daarmee kleden. En kleding staat altijd voor de uitdrukking van het leven naar buiten toe. Kijk, als je leeft als politieagent, dan moet je uniform aan, zo is het nou eenmaal. En als krijgsknecht, dan moet je zo'n borstwapen aan en zo'n helm op en een zwaard in de hand. Bij de Romeinen was dat zo in de tijd in elk geval. Hè? Een gordel om, ja. Nou goed. Maar dat is waar het om gaat. Wij zouden dus ons bewust zijn van deze dingen en inderdaad dienovereenkomstig wandelen. Kortom, de uitdrukking is, wij zouden de nieuwe mens aandoen die nou God geschapen is. En als het daarna weer in gewone klare taal zonder beeldspraak gezegd wordt, staat er gewoon, legt af de leugen, dat is de oude mens, en spreekt de waarheid, dat is de nieuwe mens. En of word toornig, maar de zon gaat niet onder over uw toornigheid. En geeft dus de duivel geen plaats. Enzovoorts. Dat is allemaal afleggen van de oude mens en aandoen van het nieuwe. Die gestolen heeft stelen niet meer, maar arbeiden liever werken dat het goed is met de handen. Dat is ook verschil tussen oude en nieuwe mens. Of vers 29, geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, enzovoorts. Komt allemaal precies op hetzelfde neer. Dat is afleggen van de oude mens en aandoen van de nieuwe mens. En die gedachte, dat is de overheersende gedachte in de Nieuwtestamentische brieven. Het aandoen van Christus namelijk. En dat is natuurlijk een soort beeldspraak. Maar de variant daarop is, wij zouden aandoen de gehele wapenrusting Gods. Maar het is uiteraard precies hetzelfde. Ik bedoel, je kan maar één outfit tegelijk dragen, dat begrijpt u toch hopelijk. Maar als wij die nieuwe mens aandoen, dan dragen wij dus inderdaad deze wapenrusting uit hoofdstuk 6. Dat is niet een andere gedachte, dat is volstrekt dezelfde gedachte. We doen de nieuwe mens aan, want wij zouden inderdaad wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Efeze 4 vers 1 enzovoorts. En waar die wandel in de praktijk blijkt een strijd te zijn tegen de listige omleidingen des duivels, of hoe het maar heten mag, kun je dat kledingstuk, dat kleed, wat heet de nieuwe mens, kun je dus ook aanduiden inderdaad als een wapenrusting. En daar gaat het maar om. En als u nou denkt dat het hier alleen maar staat en dat we pas in Efeze te horen krijgen dat wij een wapenrusting zouden dragen, dan blader ik toch maar even terug naar de Romeinenbrief. Want dat is die brief waar in hoofdstuk 9 staat, dat, of in 8 nog, dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn en dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Die kent u toch, hè? Wij zijn overwinnaars. Hoe kan dan Efeze over strijd spreken? Nou, dan moet ik u zeggen, Romeinen zelf spreekt over strijd. Als gevolg daarvan. Omdat de tegenstander ons die overwinning niet gunt, zal ik maar zeggen. Want als wij in Romeinen, even kijken, 12 was het, meen ik, terechtkomen, 13 wordt het dan. Het gedeelte namelijk wat spreekt over de praktische levenswandel van de gelovigen. We moeten eens kijken hoe aardig het daar staat in Romeinen 13 vanaf vers 11. Vers 10 ga ik niet op in, maar ik zeg alleen over vers 10. Daar is een heleboel over te zeggen, maar ik zeg er alleen over dat de wet beëindigd is. En dat dus de schaduwendienst en dus de duisternis ook van de wet beëindigd is. En dan hebben we automatisch de introductie tot het volgende vers. Waar staat, en dit zeg ik te meer, terwijl wij de gelegenheid des tijds weten, namelijk dat het de uren is dat wij nu uit de slaap opwaken, wakker worden, want de duisternis van de nacht en van de wet. De duisternis is voorbij, de dag is aangebroken en daarmee het nieuwe verbond. Over 2 maanden weet u dat weer precies. Een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien enzovoorts. Dat weet u toch allemaal, hè? Want rond kerstfeest citeren we dat allemaal. Maar feitelijk betekent het dat het nieuwe verbond aanbreekt. Duisternis is voorbij, er is licht gekomen. Of het was duisternis, maar midden in de duisternis kwam een licht. De heerlijkheid des Heren straalde. Toch? Nieuw verbond breekt aan. Nou goed, dus het is de uren dat wij nu, na al het voorafgaande zeg ik altijd bij het woordje nu, en ik zeg het nu dus ook, dat wij nu inmiddels, na al het voorafgaande, na het oude verbond, uit de slaap opwaken, want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij, Joden, in de tijd geloofd hebben. En ik moet er meteen bij zeggen dat deze woorden uit vers 11 en ook uit vers 12 rechtstreeks ontleend zijn aan Jesaja 60. Waar immers die bekende woorden staan. Sta op, maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Word wakker, het zonnetje is al op. Toch? Zonnetje vind ik niet goed. Het is de zon, uiteraard. En wat voor een? Maar u begrijpt toch waar het over gaat. Dat is wat Jesaja 60 gewoon zegt. En wij kennen hem uit een andere variant. Maar daar kom ik zo nog op terug. Maar hier wordt hij ook aangehaald. Tamelijk vrij, maar het is volstrekt de gedachte van Jesaja 60 vers 1 en 2. Namelijk vers 12. De nacht is voorbij gegaan. De dag is nabijgekomen of is aangebroken. Want dat is wat het woord betekent. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis. Langzaam lezen. Laat ons dan afleggen. Wat zouden we afleggen ook alweer? De oude mens. Ja. De voorgaande wandeling. De oude mens. En wat staat hier? Laat ons afleggen de werken der duisternis. Maar het zijn de werken van de oude mens. Precies zo. Dus ook als kleed wordt het beschouwd. Als outfit. Nou goed. En dan, en aandoen. Nou, wat zouden we aandoen? Bedenk ze maar, dat is makkelijk genoeg. Als wij zouden afleggen de werken der duisternis, wat zouden we dus aandoen? De werken des lichts. Beter, trouwens, zouden wij nog een tegenstelling nemen. Niet alleen tegenstelling tussen duisternis en licht, maar ook tegenstelling tussen werken en vrucht. Heb ik ontleend aan Galaten 5. De werken des vleeses zijn openbaar. Welke zijn, volgens een opsomming. Bloemlezing vind ik een te deftig woord ervoor. Ja, maar goed. De werken des vleeses zijn openbaar. En dan 3 versen verder na de opsomming. Maar de vrucht des geestes. Dat is ook een dubbele tegenstelling. Vlees tegenover geest en werken tegenover vrucht. Dat is toch duidelijk, hè? Dus als we zouden afleggen de werken der duisternis, wat zouden we aandoen? Wel eventueel werken des lichts, maar beter nog vrucht des lichts. Dat is de logische tegenstelling. Onthouden, want ik kom er zo op terug. Maar, wat zouden we aandoen? De nieuwe mens. Wat zouden we aandoen? De wapenrusting. En wat staat er? Laat ons afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. Normaal zou geweest zijn werken des lichts. Wat ook gekund had en wat veel fundamenteeler is, is vrucht des lichts. Al kom je daar niet meteen op, maar het staat ergens anders in de Bijbel. Maar in plaats van werken des lichts staat er wapenen des lichts. En dat kan dus eigenlijk alleen maar betekenen dat op het moment dat men die werken der duisternis aflegt en men zich dus onttrekt aan de macht der duisternis en dus aan de macht van Satan, wordt diezelfde macht der duisternis onze tegenstander. En dus staat er, laat ons aandoen, aantrekken als kleed, de wapenen des lichts, want wij komen onvermijdelijk in een strijd terecht. Dat wordt hier niet nader toegelicht. Daarom zou je eventueel het woord wapenen kunnen opvatten in een zwakkere betekenis, in de zin van instrumenten in het algemeen, gereedschap in het algemeen. Die betekenis heeft het woord ook, eventueel. Maar dat het wel degelijk gaat om een strijd, dat blijkt uit de volgende brieven, al wordt het hier dan niet verder genoemd. Maar nu we het erover hebben, vers 12 zegt, laat ons afleggen, werkende duisternis, vorige wandeling, oude mens, laat ons aandoen de wapenen des lichts, en dan vers 14, doet aan de Heere Jezus Christus, zodat hier in één adem gezegd wordt, wij zouden een wapenrusting aantrekken, of aandoen, wij zouden namelijk de Heere Jezus Christus aandoen. Hebben we dat bij elkaar? Die wapenrusting is Christus en Christus is onze wapenrusting. Dat heb ik eens nagevraagd aan Willem de Zwijger. Die zei niks, maar er was iemand die het voor hem zei dan, namens hem. En die hem de woorden in de mond legde. En die woorden waren, mijn schild. Goed hè. Zijt gij, o God, mijn Heer. Toch? Was niet een originele vondst, staat gewoon in de psalmen, maar vooruit. He? Mijn schild zijt gij. Zodat je maar weer ziet hoe bekend die waarheid toch ooit een keer geweest moet zijn, maar vooruit. Maar hier staat het dus ook, hè. Afleggen de werken der duisternis, aandoen de wapenen, want de strijd breekt aan, des lichts. Want nu is het dag geworden en nu begint de strijd. Dat is meestal zo, en als we straks in Jozua 3 terechtkomen, Jozua 3, Dat begint met, Jozua maakte zich des morgens vroeg op. Dat wil zeggen, hij kleedde zich aan. En daar gingen ze de Jordaan over. Dat is de bedoeling. Bovendien, het is een bekend gegeven, de strijd begint meestal 's morgens bij zonsopgang. Het is altijd zo. Dat heb ik nagevraagd in Breda. Ja, bij de Koninklijke Militaire Academie. Maar vooruit. Maar zo is dat. De strijd breekt altijd. Tegenwoordig niet meer natuurlijk. Maar vroeger was dat wel. Zodra het licht schijnt, begint de strijd. Dan heeft men de hele dag eventueel. Dan wordt men niet door de duisternis overvallen. En daar gaat het maar om. Dus de dag breekt aan, maar het is meteen strijd. En daarom heet het wapenen des lichts. De strijd die zal beginnen zodra het nieuwe verbond zou aanbreken. En dat is een gedachte die niet algemeen bekend is. Want wij denken dikwijls dat als het nieuwe verbond aanbreekt, is de strijd gestreden. En tot op zekere hoogte is het waar. Maar als wij als kinderen Gods ons onderwerpen aan de Heer, aan zijn dienst. Als wij staan op de beloften van onze Heer en God, vrij naar zuster Alt, uit de bundel van Glorieklokken. Kortom, dan als we dat doen, dan komen wij in een strijd terecht. Niet omdat wij die zoeken, wat ons betreft de strijd gestreden. Ik moet u zeggen, ik onderschat de tegenstander niet. Integendeel, maar ik heb een lak aan hem. Dat lijkt me het beste. Ik zeg altijd, je kunt hem het beste niet serieus nemen, maar je moet hem niet onderschatten. Je kunt hem beter niet serieus nemen, anders zou je er zelf bang van worden. Dat is niet de bedoeling. Hij is er wel. Hij gaat dan rond als een briesende leeuw. Natuurlijk is dat zo, maar wij trekken ons er gewoon niks van aan. Ze hebben mij trouwens wel eens verteld dat als je te maken krijgt met een beest, een dier, waardoor je bedreigd voelt, dan moet je dat vooral niet laten merken, anders ga je er aan. Dat geldt voor leven in elk geval. Ik heb het nooit uitgeprobeerd, maar Nee, ik denk ineens aan die mooie foto's die ik gemaakt heb, maar mijn camera was kapot. Zonde, mooie foto's van leven. Stereo. Maar goed, laat maar zitten. Daar heb u niet mee te maken. Maar het beginsel blijft inderdaad dat men zou er zich niks van aantrekken. Integendeel. Wat hier namelijk ook staat in Romeinen 13 nog is, doet aan de Heer Jezus Christus. Hoe doe je dat? Nou, men zou inderdaad het vlees niet verzorgen tot begeerlijkheden, staat er meteen achter. Men zou de oude mens afleggen. Zolang je dat niet doet, zolang die oude mens niet afgelegd wordt, krijg je die nieuwe niet aan. Verder moet ik u zeggen, men zou de oude mens afleggen ten einde de nieuwe mens aan te doen. Ik hoop ook dat u dat begrijpt. Want anders dan zegt straks iemand tegen me, je hebt het vroeger wel eens anders verteld. Dan zeg ik, nee, ik heb het niet anders verteld. Wat ik vroeger gezegd heb, is dat het geen zin heeft om te proberen niet naar het vlees te leven. Men zou naar de geest leven. Men zou naar de geest wandelen en zodoende de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. Maar het blijft zo dat men niet naar de geest kan leven en dus de nieuwe mens kan aandoen zonder dat de oude afgelegd wordt. Dat gaat namelijk gelijk op. En dat is ook wat hier tot uitdrukking komt. Vandaar die afwisselende termen die we hier steeds tegenkomen. Nou, dat was Romeinen 13. Ik ga heel snel nog even naar 1 Thessalonicenzen 5. Was dat, meen ik? Ja. De aardigheid van 1 Thessalonicenzen 5 is dat daar hetzelfde gedeelte uit Jesaja 60 wordt aangehaald. Namelijk, maak u op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. In 1 Thessalonicenzen 5, daar staat vers 4, maar gij broeders, gij zijt niet in duisternis dat u die dag, des Heren namelijk, als een dief zou bevangen. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags, daar komt hij aan. Wij zijn niet des nachts, noch der duisternis, zo laat ons dan niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Maak u op, wordt verlicht, de heerlijkheid des Heren is opgegaan, hè. En dan vers 7, want die slapen des nachts en die dronken zijn des nachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, want voor ons is immers de dag het nieuwe verbond aangebroken. Zij die slapen des nachts en die dronken zijn des nachts dronken. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het borstwapen. Daar komt ie. Het borstwapen des geloofs. Precies een er als in Efeze 6. Het borstwapen des geloofs en der liefde. Dat staat er in Efeze 6 niet bij. En daarna staat er. En tot helm de hoop der zaligheid. Dat staat ook in Efeze 6, al in iets korter. Daar heet het gewoon de helm der zaligheid. Maar dat het met hoop te maken heeft en toekomstverwachting mogen duidelijk zijn. Twee van de attributen dan die in Efeze 6 genoemd worden, worden hier ook genoemd. En het gaat er niet om dat er dan vier ontbreken. Want het gaat erom dat hoe verschillend men die verschillende attributen, die verschillende uitrustingstukken ook zou kunnen interpreteren. Wat veel belangrijker is, is de overeenkomst tussen allen. Samen vormen ze nou eenmaal één wapenrusting. En die wapenrusting is gewoon Christus. En ik moet er nog wat bij zeggen voor alle duidelijkheid. Want in het streven om voor al die verschillende wapenrustingstukken een verschillende verklaring te geven, heeft men ze in Efeze 6 zelfs onderverdeeld in heb ik hier vandaag gelezen, aanvallende wapens, hè? En verdedigende wapens. Maar dat moet u maar even vergeten, dat is namelijk niet zo. Het zijn allemaal verdedigende wapens, defensieve wapens. Inclusief het zwaard des geestes, het welk is het woord Gods. Want hoewel men met een zwaard kan aanvallen, dient het wel degelijk ook ter verdediging. Dat heb ik nagevraagd aan Ivanhoe. Goed. Dan weet je toch, als iemand met een zwaard op je afkomt, dan kom je met het zwaard en het weer dan af. Schijnt zo te moeten in ieder geval. Dus net zo goed verdedigend. Dus niet noodzakelijk aanvallend. Het is uitsluitend verdedigend. Het gaat erom dat wij inderdaad zouden stand houden tegen de listige omleiding des duivels, dan wel tegen de vurige pijlen van de tegenstander enzovoorts. En hier staat het dus ook, laat ons waakzaam zijn, laat ons wakker zijn, het is dag geworden. Laten wij dragen de wapenen des lichts vrij naar Romeinen 13 was het geloof ik. Vrij naar Romeinen 13 nog steeds. Maar dat is inderdaad wat wij zouden doen. Daarmee de nieuwe mens aandoen. Daar kom ik ook nog op terug, naar aanleiding van Efeze, maar eerst gaan wij pauzeren. Nadat we even waren in Romeinen 13 en 1 Thessalonicenzen 5, waar toch verwezen wordt naar de wapenrusting. En in beide gevallen wordt er ook verwezen naar de dag die aangebroken is op grond van Jesaja 60 vers 1. Kom ik weer terug in Efeze, want in Efeze vinden wij precies dezelfde gedachte, maar nou veel uitgebreider. Want ik heb u al laten zien dat in Efeze 4 gezegd wordt dat men zou afleggen aangaande de vorige wandeling de oude mens, vers 22, en dat men de nieuwe mens zou aandoen, vers 24, maar daarna in hoofdstuk 5, een halve bladzijde verder bij mij, wordt gesproken over die twee verschillende wijzen van leven, naar het vlees of naar de geest, en dan staat er in vers 8... van hoofdstuk 5, want gij waart eertijds duisternis. Slaat terug ook op Efeze 2. De misdadende zonde waarin gij eertijds gewandeld hebt enzovoorts. Gij waart eertijds in duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here. Wandelt als kinderen des lichts. En u moet meteen merken dat dat dezelfde gedachtegang is als uit 1 Thessalonicenzen 5. Wij zijn kinderen des daags, kinderen des lichts. En dan zegt vers 9, want de vrucht des lichts. En dan staat er in uw vertaling staat geestes. Maar dat berust op een misverstand. Want er staat echt... De vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid enzovoorts. En dat is dus de term die we impliciet tegenkomen in Romeinen 13. De werken der duisternis stonden daar tegenover. De wapenen des lichts, maar logisch zou dus geweest zijn, de vrucht des lichts. En hier staat die uitdrukking dus ook, alleen hij is in de vertaling verdwenen. Want de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Enzovoorts. En daarna staat er inderdaad in vers 14. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En dat is tamelijk nauwkeurig geciteerd uit Jesaja 60. Alleen hier is er meteen bij gezegd waar het over gaat in Jesaja 60. Namelijk over Christus. U weet wel, maak u op, word verlicht, want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En hier staat gewoon, Christus zal over u lichten, want die heerlijkheid des Heren is gewoon Christus. Dus ook hier, net als in 1 Thessalonicense 5 en Romeinen 13, wordt Jesaja 60 aangehaald. Er wordt gezegd dat de dag is aangebroken. En men zal dus de wapenen des lichts dragen uit Romeinen 13. Men zal borstwapen... des geloofs en der liefde aandoen volgens 1 Thessalonicense 5 en de helm der zaligheid. En het zal wel overbodig zijn nu te zeggen dat als we een bladzij omslaan in mijn Bijbel althans, komen we inderdaad bij de hele wapenrusting Gods, vers 11 van Efeze 6, die men zou aandoen. Omdat wij nu eenmaal staan in een strijd, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de macht der duisternis, populair gezegd. Want waar wij kinderen des daags en kinderen des lichts zijn, is de duisternis automatisch onze tegenstander. Maar wanneer wij Christus aandoen, en dus inderdaad in nieuwheid des levens wandelen, de term uit Romeinen 6, dan hebben wij van de tegenstander niks te vrezen. En zijn wij inderdaad in de praktijk overwinnaar. En is u dus deze gedachte hier zelfs tot 3 keer toe vermeld. Nu ik erover nadenk, want ik sta te denken, hoe zit het ook alweer in Jesaja? Nu ik erover nadenk, onderweg terug naar Jozua kom ik toch voorbij Jesaja. Dus die kan ik net zo goed even noemen. Jesaja 60 namelijk. De eerste vers heb ik nu een paar keer geciteerd. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heren opgaan. Christus zal over u lichten, zei Efeze, waaruit je maar weer ziet dat Christus dezelfde is als de Heren. Ja, dat is nou helemaal zo. Maar goed. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En dan de heidenen zullen tot uw licht gaan. Ik ga daar nou niet verder op in, op wat hier precies staat. Maar een paar versen daarvoor lezen wij over de Heer Jezus zelf in vers 17 van hoofdstuk 59. Dus lezen wij, want hij trok gerechtigheid aan als een pantser en de helm des heils... Hetgeen echt hetzelfde is als helm der zaligheid. Uit Thessalonicense en uit Efeze 6. De helm des heils zette hij op zijn hoofd. En de klederen der wraak, want het zijn kledingstukken. De klederen der wraak trok hij aan tot kleding. En hij deed de ijver aan als een mantel. Waarbij dus hier gezegd werd hoe de Heer Jezus zelf zijn wapenrusting aantrok. Om de strijd... tegen de duivel te kunnen doorstaan. Want dat is waar het in dit schriftgedeelte over gaat, hier in Jesaja 59. Zodat u maar weer ziet dat het idee van die zogeheten geestelijke wapenrusting inderdaad ontleend is aan de Heer zelf uit Jesaja 59. En vervolgens dat de drie keer dat het in de Nieuwtestamentische brieven wordt aangehaald, die wapenrusting, wordt het gedaan naar aanleiding van Jesaja 60 vers 1. En dat is dus 4 of 5 teksten verderop in de Bijbel. Waarmee je maar we ziet dat die dingen inderdaad met elkaar van doen hebben. Zodra men tot het licht komt, krijgt men de duivel als tegenstander. En zolang men in de duisternis blijft, is de duivel niet de tegenstander, maar gewoon de vorst, degene aan wie men onderdanig is in de praktijk. Daarom merkt de wereld van de duivel niks. Niet als tegenstander in elk geval. En daarom gelooft men ook niet in het bestaan van die figuur. Maar men krijgt er pas mee te maken als men kind van God wordt. Begrijp je me goed? Dat is dus niet andersom. Het is niet zo, vroeger hadden we van doen met de duivel en de strijd met de duivel en nu zijn we kinderen Gods en nu is die strijd beëindigd. Dat is niet zo. Vroeger waren we in de macht van de duivel, daar streden we niet tegen. En hij niet tegen ons. We maakten deel uit van zijn koninkrijk, om zo te zeggen. Nou ja, verborgen koninkrijk, maar dat maakt niet uit. We waren zijn onderdanen. Wij wandelden in zonde en misdaden. Efeze 2, vers 1 en 2. Wij wandelden in de misdaden en de zonden naar, dus in overeenstemming met, de eeuw deze wereld. Dat is de duivel. De overste van de macht der lucht. Dat is de duivel enzovoorts. Maar de strijd komt pas op het moment dat we aan die macht onttrokken worden, dan wel ons in de praktijk ook daadwerkelijk aan die macht onttrekken. En dan blijkt hij ineens onze tegenpartij geworden te zijn. Hij is niet veranderd, wij zijn veranderd. Dat heb u toch, hè? Wij als kinderen gods lopen tegen de duivel op. Want wat hij niet heeft kunnen voorkomen is dat wij tot geloof kwamen en dus wedergeboren werden. Wat hij alsnog probeert te voorkomen is dat wij onze levens op nuttige wijze wijden aan de dienst aan God en aan Christus. En dat wij leven in nieuwheid des levens, Romeinen 6. En tot heerlijkheid des vaders, Romeinen 6. Dat is het. Satan iets probeert te regelen in deze wereld, is het inderdaad te zorgen dat kinderen gods blijven leven, gewoon naar de beginselen der wereld. Hij raakt ons als kinderen gods weliswaar kwijt, maar zolang wij dan in het vlees zijn, horen we nog gewoon tot zijn koninkrijk. Dat is het verhaal eigenlijk. En als ik nog een stap verder ga, nee, niet uit provocatie, maar om het duidelijk te stellen, als je dus de activiteit van de duivel zou willen aanwijzen, dan moet ik u zeggen, dan moet u uw blik richten op het leven van kinderen gods. Daar kun je hem zien. Nee, dat hoort niet zo, maar het is wel zo. Daar vind je die strijd ook inderdaad. Toch? Is er ook niks moeilijks aan. Wij, gelovigen, krijgen daarmee te doen. Op het moment dat wij onze erfenis binnengaan en zoeken de dingen die boven zijn, dan lopen we tegen hem op. Ja, daar kom je vanzelf wel achter. Dat is zo namelijk. En zo wordt het ook inderdaad in het Nieuwe Testament beschreven. Dan ga ik nog weer terug naar Jozua 1. In de eerste plaats sta ik dan nog even stil nog bij vers 13, waar staat, aan het eind van het vers, de Heer uw God geeft u lieden rust en hij geeft u dit land. Kan het niet zomaar voorbij gaan, deze uitspraak, om de eenvoudige reden dat die uitspraak over die rust in het Nieuwe Testament feitelijk wordt aangehaald, uitgebreid feitelijk ook in Hebreeën 4. Want in Hebreeën wordt gezegd, met name in Hebreeën 3 en 4, dat God een rust had beloofd aan zijn volk. En daarna stelt de apostel vast dat Jozua weliswaar het volk in de rust zou brengen. Dat is dus ontleend aan dit vers, uit vers 13 van Jozua 1. Jozua zou hen in de rust brengen, maar, zegt Paulus, Jozua heeft hen niet gebracht in de rust. Dat wil zeggen, niet in de rust die God in hoogste instantie in gedachten had. En daarna schrijft de Hebreeënbrief, dat van David ook gezegd wordt dat hij rust bracht in het volk Gods. Maar vervolgens zegt de brief dat ook David dat in werkelijkheid niet gedaan heeft. Want het idee is dat niet Jozua en ook niet David, maar de echte Jozua, dan wel de echte David, zijn volk in de rust zou brengen. En dus eindigt dan het betoog met: zo blijft er dan een rust over voor het volk Gods. En de gedachte is dan de hemelse rust voor de gemeente met zijn hemelse of met haar hemelse vaderland. Dat is eigenlijk de gedachte daar. Ik ga er niet uitgebreid op in, want als ik die hoofdstukken aansnijd, dan kom ik er absoluut niet meer uit. Dat wil zeggen, dan blijven we daar de rest van de avond en misschien nog een avond steken. En dat was nou niet de bedoeling. Maar het gaat maar om het idee dat mocht u nou vaststellen achteraf dat in de dagen van Jozua en ook daarna het volk die rust toch niet gekend heeft. Dan zeg ik nee, dat is waar, maar dat is wat de schrift er zelf ook over zegt. Het is dus in hoge mate profetisch. Dat wil zeggen, wat onder Jozua beschreven wordt, is in uiterste instantie van toepassing op de dagen van het Nieuwe Verbond in het algemeen en op de dagen van de gemeente in het bijzonder. Nou goed, ik laat het dus maar verder voor wat het is. Maar het wordt vele malen aangehaald in Hebreeën 3 en 4. In Jozua trouwens ook nog, maar het is in hoofdstuk 21, 22 en 23. Dat is aan het eind van het verhaal dus. En er wordt vastgesteld dat ze nu in de rust gebracht zijn enzovoort. In overeenstemming met de belofte. Maar de Hebreeënbrief stelt vast dat dat niet de rust in zijn hoogste betekenis is. En zo is dat zo dikwijls. Want we vinden hetzelfde beginsel bij bijna alle Bijbelse profetieën terug. Namelijk, ze worden een keer toegepast, maar in werkelijkheid worden ze pas vervuld via het Nieuwe Verbond en via de middelaar van het Nieuwe Verbond. De echte Jozua, de echte David, of hoe het maar heten mag. Dat moet duidelijk zijn. Maar ik wil nog iets anders noemen. Wat namelijk een belangrijke rol speelt in het laatste deel van Jozua 1. Dat is namelijk het gedeelte vanaf vers 12, waar staat: Jozua sprak tot de Rubenieten, dat is dus de stam van Juda, of van Ruben, sorry, en de Gadieten, dat is dus de stam van Gad, en de halve stam van Manasse, dat is dus de halve stam van Manasse, ja. Hij spreekt tot hen en zegt: gedenk aan het woord het welk Mozes, de knecht des Heren, jullie geboden heeft, zeggende: de Heer uw God geeft jullie de rust en hij geeft u dit land. Dit land is in het verband waarin het hier gezegd wordt niet eens het land ten westen, dat wil zeggen over de Jordaan, maar het is het land ten oosten van de Jordaan, het gebied waarin Israël zich op dit moment bevindt. Want u weet, men kwam van het oosten af, als het ware het land binnen, en men zou nu vervolgens in Jozua 3 de Jordaan overtrekken en zo komen in het land ten westen van de Jordaan. Maar het idee is dat ook oostelijk van de Jordaan het land bestemd was voor Israël. En het was bij gelegenheid zo dat toen Israël dat gebied reeds veroverd had, van het gebied van tegenwoordig Jordanië is, dat gebied dus, hè. Het is heel lastig, want Jordanië heette vroeger Cisjordanië, over Jordanië. Maar volgens de Bijbel ligt Canaan over de Jordaan. En Jordanië ligt niet over. Nou goed, laat maar zitten. Maar u weet wat het over gaat. Jordanië ligt ten oosten van de Jordaan. En Canaan rekenen wij gewoonlijk westelijk ervan. Maar beide landen, en beide zijden van de Jordaan, was aan Israël beloofd. En het punt was, toen men het deel ten oosten van de Jordaan veroverd had, en dat was de situatie hier al in Jozua 1. Toen waren het de stam van Ruben en de stam van Gad. Die zeiden: nou, als het aan ons ligt, wij hadden hier wel willen blijven aan deze kant van de Jordaan. Geef ons dit maar, dan zit het er nu voor ons op. Wij blijven hier en wij vestigen ons hier. Waarom ook niet? Want ook dat land was inderdaad aan Israël beloofd. Dat leidt ook geen enkele twijfel. Alleen de Heer werd wat boos. Want die gingen kennelijk vanuit. De woorden zijn mij namelijk niet helemaal duidelijk. Maar de Heer wordt wat boos en via Mozes laat hij weten dat deze beide stammen, Ruben en Gad, weliswaar zouden kunnen en mogen blijven oostelijk van de Jordaan. Maar op een van, ze konden dat land krijgen. Het was geschikt voor vee, staat er. Uitgebreid, wordt uitgebreid vermeld. En deze stammen hadden veel vee. En ze zeggen, dat lijkt ons wel. Toen zei de Heer, ja, goed. Dat is best. Maar, nou ben je de sigaar. Want het moet rijmen natuurlijk. Als je dit land alleen maar wil hebben om niet met de rest van het volk de Jordaan over te hoeven trekken, om daar die Canaanitische volkeren tegemoet te treden in de strijd, dan heb je het verkeerd. En dus zei de, je kunt het, wil je het land hebben, dat kun je krijgen. Maar de prijs die daarvoor betaald moet worden is deze. De stam van Ruben en de stam van Gad zouden wel degelijk, althans de mannelijke bevolking, die zou wel degelijk met de rest van Israël de Jordaan overtrekken naar het westen, om dat te veroveren op de Canaanitische vijand. En ze zouden zelfs de voorhoede van het leger moeten vormen. Zij dachten wellicht, maar ik heb het niet expliciet gelezen, of ik moet het over het hoofd gezien hebben, maar zij dachten wellicht aan de strijd te ontkomen, maar het gevolg was dat ze juist vooraan zouden lopen in de strijd. En de woorden hier van over gij zult gewapend optrekken enzovoort, wordt juist en vooral gezegd tegen deze stam van Ruben en Gad. U vindt het verhaal in nummer 32. Daar wordt het namelijk uitgebreid beschreven. Ja, het is zo'n lang hoofdstuk, ik heb niet eens de tijd feitelijk om het met u te lezen. Maar boven het hoofdstuk, nummer 32, staat in mijn Bijbel: Ruben en Gad verzoeken hun erfdeel. Ze vonden het land wel prima. En ze gingen dus tot Mozes en Eleazar, want Aaron was inmiddels overleden. Ze gingen tot Mozes en Eleazar en ze zeiden, dit land dat willen wij wel hebben. Het maakt deel uit van het beloofde land, dus wij willen hier wel wonen. Maar dan staat er in vers 13... Alzo ontstak des Heeren toorn tegen Israël en het deed een omzwerf in de woestijn 40 jaren. Dat wil zeggen, in het verleden wilde men het land niet in en toen werd de Heer vertoornd. En de gedachte is dat nu willen deze niet verder en nu wordt de Heer dus ook vertoornd. En dus worden hen voorwaarden gesteld voor het ingaan in het land. En even kijken, dat staat ongeveer in vers 21, denk ik. En in ieder van u die toegerust is, dat wil zeggen een wapenrusting draagt, over Jordaan zal trekken voor het aangezicht des Heren, totdat hij zijn vijanden voor zijn aangezicht uit de bezitting zal verdreven hebben. En het land voor het aangezicht des Heren ter onder gebracht zij, zo zult gij daarna wederkeren. Het wordt dus tot Ruben en Gad gezegd, hè. Zo zult gij daarna wederkeren en onschuldig zijn voor de Heren en voor Israël. En dit land zal u ter bezitting zijn. Dit land, dat is weer oostelijk van de Jordaan dus, zal u ter bezitting zijn voor het aangezicht des Heren. Met andere woorden, zij moeten dus mee en ze moeten zelfs voor het aangezicht van hun broeders optrekken. Zij zijn namelijk de voorhoede bij het veroveren van het land, is het idee. Waarna de vraag is, ik moet er nog wat bij zeggen, want het gaat niet alleen om Ruben en Gad, maar het gaat ook om de halve stam van Manasse. Ik meen dat die later ook genoemd wordt in nummer 32 vers 33, ja. Er staat namelijk in vers 32, wij zullen toegerust overtrekken, dat wil zeggen met een rusting, een wapenrusting, dat is toegerust, voor alle duidelijkheid. Wij zullen gewapend dus, wij zullen toegerust overtrekken voor het aangezicht des Heren naar het land Canaan. En de bezitting, onze erfenis, zullen wij hebben aan deze zijde van de Jordaan. Ze beloven dus plechtig dat ze het zo zullen doen. En inderdaad, zullen optrekken voor het aangezicht van hun broederen. En dan vers 33, alzo gaf Mozes hun lieden, de kinderen van Gad en de kinderen van Ruben en de halve stam van Manasse, de zoon van Jozef, het koninkrijk van Sion, koning der Amorieten enzovoorts. Kortom, het gedeelte oostelijk van de Jordaan, waar dus deze 2,5 stam zouden komen te wonen. Waarna de vraag is, wie zijn deze stammen? Dat is makkelijk genoeg. Ruben, stam van Ruben, stam van meneer Ruben. En Ruben was de oudste zoon van de oudste vrouw van Jacob. Nou, de mens jonger dan, omdat het over een vrouw gaat, mevrouw. Ruben was de eerstgeborene van Jacob, van oorsprong. De natuurlijke eerstgeborene, om zo te zeggen. En bovendien de eerste uit Lea. U vindt het terug in Genesis 29, eventueel. Gad was eveneens een eerste, niet uit Jacob, want Ruben was de eerste uit Jacob. Ook niet uit Lea, maar uit de dienstmaagd van Lea, die aan Jacob tot vrouw gegeven was. Zilpa, de slavin. Ja, zonder school, dat is maar alles, hè. Je moet die dingen ooit een keer geleerd hebben, toch? Of niet? Maar Ruben is dus de oudste zoon van Jacob en van Lea. En Gad is ook via Lea, maar dan via de slavin van Lea. Maar ook een eerste, dus. En Manasse, die is iets moeilijker. Want Manasse is ook een natuurlijke oudste. Uit, eigenlijk via Rachel, maar niet uit Rachel, want u weet waarschijnlijk, en anders kan ik het nou toch niet uitleggen, dat via die lijn van Rachel altijd één generatie overgeslagen wordt, hè? In plaats van Jozef, geboren uit Rachel, wordt dan gewoonlijk de volgende generatie genoemd. En dat is dan, of dat zijn dan eigenlijk, Manasse en Efraim, waarvan Manasse de oudste is. Ook hier wordt dus de naam Jozef overgeslagen. En als hij niet overgeslagen zou worden, als niet die generatie versprongen zou worden, zou hier dus ook in Jozua 1 de naam van Jozef hebben moeten staan. Dan zou het geweest zijn dus Ruben, Gad en Jozef als oudste zoon van Rachel. Maar Jozef wordt gewoon gepasseerd. De naam verdwijnt gewoon. Dat verschijnsel kent u langzamerhand, hè? Verborgen blijft dat. Dus over zijn hoofd heen, net als in Genesis, toen Jacob eerst de zonen van Jozef zegende enzovoorts. Over zijn hoofd heen wordt Manasse genoemd, de oudste zoon van Jozef. Maar de aardigheid van die drie namen is dan in elk geval dat ze de natuurlijke eerstgeborenen zijn. Op verschillende wijze berekend, maar ze zijn dus alle drie oudsten. Eerstgeborenen, niet als één woord, maar als losse woorden. Dat wil zeggen, ze waren de eerste die geboren werden. En daar, maar ze werden geen eerstgeborenen. Ruben werd vervangen door officieel Jozef, moet ik zeggen nu. Dat weet u toch? Ruben zou de eerstgeborene niet zijn. Het eerstgeboorterecht werd vererfd van Jacob. Niet aan Ruben, zijn oudste, maar werd vererfd aan, of via Jozef, moet ik eigenlijk zeggen. Over het hoofd van Jozef heen trouwens naar Efraim. Maar die komt zo weer voorbij. Gad was uiteraard geen eerstgeborene, was bovendien de zoon van een slavin. En dus de zoon van de slavin, die erft nou eenmaal niet met de zoon van de vrije. Dat was twee generaties daarvoor ook al zo. Dus een staat in Galaten 4. Dus ik houd het maar zo. Gad komt dus ook niet in vragen. En wat Manasse betreft, Manasse was de oudste zoon van Jozef. En Jozef kreeg officieel het eerstgeboorterecht. Maar Manasse, de volgende generatie, werd gepasseerd. Hij moest plaatsmaken voor zijn jongere broer. En zo komen we weer terecht bij Efraim. Hoe vreemd dat is. De naam Efraim komt hier niet voor. Maar als je het moet uitleggen, kom je hem twee keer tegen. Ik kan het ook niet helpen, maar het is... En Efraim, dat weet u, hè? Daar staan de Jozua vanaf, maar ik ga het er maar niet over hebben. Dat is een lang verhaal. Dus laat het voor de gelegenheid maar even uitgebreid over. Waar het dus om gaat, is dat Ruben, Gad en Manasse staan voor de natuurlijke eerstgeborene, maar die normaal gesproken verdwijnt. En als het uiteindelijke beloofde land, hier in Jozua, primair gelegen is aan de westkant en dus over de Jordaan, en dat is zo. Het verhaal in Jozua gaat over het veroveren van een gedeelte westelijk van de Jordaan en begint met het Jordaan oversteken. Heb je toch, hè? Wel, die natuurlijke eerstgeborenen, die erven dus niet het land westelijk van de Jordaan. Heb je dat? Als ik nou vertel wat het betekent, is misschien toch makkelijker. Het vlees, dat is altijd wat er het eerst is. 1 Korinthe 15 is dit. Kijk, dat moet ik wel opzoeken eigenlijk. 1 Korinthe 15. Het vlees is hier op aarde weliswaar eerst. Geest komt pas later. Maar het vlees erft niet. Geest wel. Of met een nog eenvoudiger variant, die staat er per slotverrekening ook. De eerste mens, degene die het eerst was, is uit de aarde aards en hij verdwijnt. Hij erft in ieder geval niet. Het slaat op Adam, maar daarmee op heel de natuurlijke mens. Dat is, zullen we zeggen, vers 47. Vers 46 had ook gekund. Er staat het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke of het zielijke. En daarna komt pas het geestelijke. Want de eerste mens is uit de aarde en die is dus aards en die keert tot de aarde weder. Maar de tweede mens is de Heere uit de hemel. Het is het beginsel dat in, vooral in Genesis, in verband met het eerste geboorterecht, steeds naar voren komt. De natuurlijke eerstgeborene krijgt niet het eerstgeboorterecht. Het gaat naar de andere, de tweede, op wat voor wijze van rekenen dan ook. Het is soms ingewikkeld, maar het is altijd de tweede. Daar. En zo is het hier ook. En daarna staat er, vers 50, doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Kortom, de verderfelijkheid, dat is vlees, beërft de onverderfelijkheid niet. Dat wil zeggen dat het vlees, de oude mens, deze erfenis nooit zal krijgen. En zo is het ook, want ons vlees zal nooit de hemel binnengaan. En daarom zegt het volgende vers, wij zullen weliswaar niet alle ontslapen, is het volgende, ja. Wij zullen weliswaar niet alle ontslapen, maar we zullen wel alle veranderd worden. Dat is namelijk noodzakelijk, want anders krijgen we geen erfenis. En daarom staat het ook zo uitgebreid in vers 52, 53 en 54. Dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Kortom, de oude mens moet vervangen worden door een nieuwe mens. En het geldt zelfs voor het lichaam. Dit oude lichaam moet vervangen worden door het nieuwe lichaam. Enzovoorts. Want de oude mens, de oude natuur en ook dit oude lichaam zal niet erven. Nou, dat wil zeggen, komt niet over de Jordaan. En dat is nou helemaal waar het over gaat. Hier in Jozua 1, uitgebeeld in de stammen van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Ze waren natuurlijke eerstgeborenen, maar zij zouden niet erven. Zij zouden blijven wonen aan de andere kant van de Jordaan.